Ons hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 115. En daarvan het 8e en het 9e vers. De al goede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep en deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. 8 en 9 van Psalm 115. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 116 en daarvan het 9e vers. O Heer, ik ben uw knecht, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakte mijn banden, dies doe ik u gewillig offerande. En wat er verder volgt in Psalm 116 en daarvan het 9e vers, dat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. En wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Ik wil met Gods hulp het vanavond met u hebben over het bloed en over het kruis. We gaan een paar gedeelten lezen, heel paar korte versen. Iets anders dan dat het op het bord staat. Johannes 19, dat is het eerste stukje wat we lezen, de versen 17 tot 18. En de versen 33 tot en met 35. Kruis en bloed. Johannes 19, we beginnen te lezen bij het 17e vers, tot en met het 18e vers. Johannes 19, vanaf vers 17. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. De versen 33 tot 35 van hetzelfde hoofdstuk, Johannes 19. Maar komende tot Jezus, de krijgsknechten, en als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Het tweede stukje wat we lezen is uit Romeinen 5, de versen 8 tot en met 9. Romeinen 5, vanaf vers 8 tot en met 9 en daarna hoofdstuk 6, vers 1 tot 6. Maar eerst Romeinen 5, de versen 8 en 9, waar het gaat over het bloed. Romeinen 5, vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Maar wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die der zonden gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Tot zover. We gaan de Heer om een zegen vragen, gemeente, laten we samen bidden. Uw dood is ons leven. Wij komen tot u, want u bent opgestaan uit de dood. U staat aan de rechterhand van uw Vader. En u hebt gezegd tegen Maria Magdalena: ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Tot mijn God en uw God. Daarom hebben wij vrijmoedigheid, lieve meester, om onze handen te vouwen. Anders zouden we moeten beven en moeten vrezen. Dan zou de donder en de bliksem van de Sinaï ons verschrikken. Maar u hebt de dood gedood. En u hebt de dood overwonnen. En u bent opgevaren naar de hemel. En uw werk gaat daardoor tot op de dag van vandaag. En omdat u in uw woord gezegd hebt, laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Daarom vouwen wij eerbiedig onze handen. En we buigen de knieën van ons hart. En we vluchten met vrijmoedigheid tot de ark waar het verzoendeksel is, de troon van uw genade. Daar dondert het niet en daar bliksemt het niet. Daar is het vrede, vrede, vrede alleen. Daar is het bloed van uw lieve Zoon, wat ons predikt en ons verkondigt, dat de schuld uw volks uit het boek is weggedaan. Daar kunnen we alleen met vrede buigen en ons hart voor u uitstorten. Want u hebt ons hier vanmiddag samengebracht met een geopende Bijbel. En wij zitten hier met elkaar klaar om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. En daarom bidden wij om een geopend hart en om geopende oren, zodat het woord niet aan ons voorbij gaat, maar dat het woord ons raakt. Dat het vanmiddag een spoor trekt bij onze jongens en bij onze meiden, bij de mannen en de vrouwen, zodat we een middag met elkaar beleven, die zullen we niet makkelijk vergeten. Want als u aan deze plaats bent, dan trekt u een spoor in ons hart en in ons leven. Dan kunnen we niet meer naar huis zoals we gekomen zijn. Maar wij willen ook vanmiddag belijden voor u en ons verootmoedigen voor u, dat het geen verdienst of een prestatie is van ons of van de onze, Maar dat wij door genade alleen, waar u van gezegd hebt tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Maar lieve meester, u kent dit volk. U weet wie hier in de kerk zitten. U kent de harten, de beweegredenen waarom dat we vanmiddag hier zijn. En wij storten ons hart voor u uit, want u weet wat we nodig hebben. Maar misschien in plaats van een kus, hebben we misschien wel een pak slaag nodig. Om vermaand te worden. Misschien zijn we wel afgedwaald. Weggedwaald. En we moeten u belijden, afdwalen, dat gaat vanzelf. Maar terugkeren kan een schaap niet. Dan heeft hij een herder nodig die hem ophaalt. En die hem op zijn schouders neemt en hem naar huis draagt. Misschien zit er zo'n schaap, misschien wel meer dan één. Afgedwaald, de weg kwijt en niet te weten hoe terug te keren. En dat het in onze oren klinkt, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Bekeert u, en zo niet, dan zal ik de kandelaar van u wegnemen. Zo radicaal, maar ook zo liefdevol, komt u tot ons ook in de bediening van het woord. En als wij door uw genade uw voetstappen mogen drukken, en een verlangen hebben om vanavond gevoed te worden met het brood, het hemelse manna, dan laat u toch de korenschuren van Jozef niet dicht. Dan kunt u ze niet dicht houden en wilt u ze ook niet dicht houden, maar opent u ze overvloedig. Opdat hongerige en dorstige vanmiddag verzadigd mogen worden met uw Christus. Met uw lieve Zoon, waar u van gezegd hebt, deze is het, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Daarom bidden we voor hem en voor haar, die u persoonlijk niet kennen. Die misschien wel hier naartoe gekomen zijn en gedacht hebben, iedereen kan behouden worden, behalve ik. Dat we zo moedeloos kunnen zijn, zo ingezonken. En dat het in ons hoofd huspot is, dat we het niet helder hebben in ons hoofd, en kan het ook niet helder in ons hart worden. En daarom bidden wij om de verlichting van de Heilige Geest en bidden wij om wijsheid. Zodat we de dingen mogen verstaan in alle eenvoudigheid, zoals u het in het woord geopenbaard hebt. Lieve heren. In de consistorie werd gezegd, het gaat om de heerlijkheid van uw Zoon, o Vader, omdat Hij en u met de Heilige Geest verheerlijkt zullen worden in ons leven. Anders zijn we in urk te vergeefs geleefd. Al waren we nog zo vroom, maar het had allemaal te vergeefs geweest. Er is maar één ding wat ons redt. Open onze oren, doorboort ons hart. En laat het evangelie zijn sporen trekken, om nooit meer te vergeten. Zo dragen we dit volk aan u op in alle noden en zorgen en vragen, die er kunnen zijn in ons leven. En wie heeft ze niet? Maar wie is onze raadgever? Wie is degene naar wie we toevluchten, lieve heren? U hebt gezegd, als je wijsheid ontbreekt, dat je het van de Heere zou begeren die je iegelijk geeft en die niet verwijt. En in beproevingen en op de zeef, dan komen we erachter dat we wijsheid ons ontbreekt. Schenk ons door het woord, o opperste wijsheid die we nodig hebben om uw voetstappen te drukken, om u na te wandelen, opdat onze mond en ons hart uw lof zou verkondigen. Geef uw dienaar wat hij nodig heeft, want het is uw gemeente. Het is niet onze gemeente, maar het is uw gemeente. En u draagt toch zorg voor uw gemeente. U hebt gezegd dat er geen klauw zal achterblijven. Zo zorgt u. En daarom gebruikt u toch de bediening van het woord, om knopen los te maken. Of als wij in gevangenis kwijnen, dat wij bevrijd worden door de kracht van het woord. Dat hebt u toch beloofd. En wat u belooft, dat doet u toch. We herinneren u eraan. dat u het beloofd hebt. Doe het, Heere, want zouden Gods beloftenissen dan zijn vervulling missen? Maar dit krenkte mij het leven, maar God zal verandering geven. Na het zure geeft hij het zoet. Wees met de wereld waar we met elkaar in leven. Het is een chaos in de kerken, in de politiek en in de wereld. Toch gaat het naar uw gemaakt bestek. U hebt gezegd, wees niet bedroefd en verdrietig, maar hef je hoofd op naar omhoog. Want je verlossing is aanstaande. U komt er toch aan, Heere. U hebt toch beloofd dat gans Israël, geheel Israël, zal zalig worden? We herinneren u aan uw belofte dat u het deksel van het hart van uw volk zal wegnemen. En u hebt beloofd dat 10 heidense mannen de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen en zullen zeggen, wij gaan met jullie mee, want God is bij jullie. We herinneren u met eerbied aan wat u beloofd hebt. Ontfermt u zich dan over deze wereld, uw wereld, en in het bijzonder ook over uw Israël, over uw oogappel, over uw eerstgeborene. U moet toch nog gaan pronken met uw Israël? U zou toch de heidenen laten zien dat de God van Abraham en van Isaac en van Jacob, dat die God toch leeft? U hebt toch beloofd dat er vanuit Jeruzalem vrede zal schijnen over deze wereld? Wij wachten op u als wachters op de morgen. Die morgen, ach wanneer. En geef dat de gemeente hier in Urk bereid mag zijn als u terugkomt. En als we u in de ogen mogen zien, dat we niet bevreesd en verschrikt zouden zijn, maar u zouden verwelkomen, binnen zouden halen. Uw naam tot eer. Zo storten we ons hart uit aan de middag van deze dag. En we verwachten van u, op grond van het werk van uw lieve Zoon, verwachten wij grote dingen. Lieve Heere, zaai het woord. Laat de Geest zijn werk doen. Laat gevangenen bevrijd worden. En zij die onbezorgd zijn en onbekommerd, open hun ogen, opdat ze zien wie ze missen, de zon der gerechtigheid, het licht in de duisternis, de vrede in de oorlog, Christus Jezus en niemand anders, lieve Heer Jezus. Openbaar uzelf, doe het vanmiddag, tot verheerlijking, tot grootmaking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Na afloop van de dienst kan u de nieuwe kerkbode meenemen. En de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. Eerste eredienst, tweede schuldelging en de derde onderhoudsfonds. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 51 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 51 en daarvan het tweede en het derde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Dit is trouwens een gelovige, hè, die dit zingt, hoor. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En uw wil en wet, hoe heilig, stout, versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbel waardig. 2 en 3 gemeenten van Psalm 51. Gij, Heer, die weet al wat ik heb misdreven. Ik hoor u dat zingen uit volle borst. U weet, o Heer, alles wat ik heb misdreven. Het eerste wat ik u zeggen wil vanmiddag is dat goud en zilver u niet kunnen redden. Het tweede wat ik u zeggen wil, al gaf u al het goed van uw huis, al wat u hebt misdreven, zal niet vergeven worden. Al had u alle goede zogenaamde werken die in deze wereld gedaan zijn, het zal u niet baten. Al sluit u uzelf op met bidden en bijbellezen. En u doet net als Luther, u neemt witte brood met haring. Het zal u niet baten. Het zal straks klinken in uw oren, ga weg van mij. Gij werker van de ongerechtigheid. U hebt iets nodig wat u niet kan stelen. Wat u ook niet kan kopen, maar wat u kan krijgen. Ik zou, als ik u was, uw armen over elkaar doen, bij wijze van spreken, en luisteren. Zeg niet vanmiddag, we zijn dood en doof, want God belooft dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. U kunt zalig worden door luisteren. Ik ga u woorden uitspreken van mijn meester en die zullen u zalig maken. Niet uw daden en uw prestaties. Maar de woorden die ik uit zal spreken in opdracht van mijn meester, die kunnen u behouden. Woorden doen kracht. Ik heb geen schaal meegenomen met bloed, ook geen lammetje. Dat waren plaatjes toen u nog heel klein was om te leren lezen. Plaatjes zijn voor kinderen. Maar als je volwassen geworden bent, dan heb je geen plaatjes meer nodig. Maar dan moet je luisteren, horen naar de woorden die de Heilige Schrift u aanreikt. Niet uw woorden en ook niet mijn woorden. Ook niet de woorden van de grote van deze wereld. Maar de belofte Gods, dat noemt de Bijbel woorden, die kunnen u zalig maken. En daarom ben ik natuurlijk ook naar Urk gekomen. Dat is mijn enigste doel. Ik ben een gezant, een boodschapper, meer ben ik niet. Ik ga u wat doorgeven wat ik van mijn meester te horen heb gekregen, uit zijn woord. Niet uit mijn duim, of niet uit mijn verstand, of niet uit mijn bevinding, maar ik ga u iets doorgeven wat God in zijn woord heeft opgeschreven. De Bijbel die noemt dat de woorden der verzoening heeft God, zegt Paulus, in ons gelegd. Goed luisteren hoor. Je moet niet zeggen, een dominee kan het je niet geven, want dan heb je het niet begrepen. En u moet ook niet zeggen, hij kan het niet verder brengen dan het oor, want dan hebt u het ook niet goed begrepen. De Bijbel die zegt, dit is het woord dat wij prediken. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dus zo dicht brengt God het vanavond bij jou en bij u. Tot in je hart. Het ligt als het ware in Romeinen 10 vers 8. Het ligt als het ware in de poort, in de deur van je hart. Dat is mijn roeping. Daar heeft God mij toe geroepen. En zo roept hij al zijn dienstknechten om dat woord zo dicht bij u te brengen. Dat u erbij kunt. Hoort u het? Heel veel mensen denken dat God het heel ver weghoudt. En dan maar hopen dat je uitverkoren bent, dan brengt hij dichtbij. Een grote fout. God brengt het tot u allen, tot aan uw hart. Dichterbij kan niet. Met het bevel van geloof en bekering. En die het gelooft, die heeft het. En die het niet gelooft, die heeft het niet. Oudtestamentisch, zei ik u, is het een plaatje. Was het de hoge priester die uit het heilige der heiligen kwam en een schaal bij zich had en zijn vingers doopte in die schaal van bloed. En wat deed die priester, jongens en meiden? Die sprenkelde dat bloed op de mensen die daar stonden te wachten totdat hij uit het heilige der heiligen kwam. Ik heb die schaal met bloed niet bij me. Dat hoeft ook niet. Na de komst van Jezus, na zijn hemelvaart, hebben wij het woord. Dat is meer dan een schaal met bloed. Prediken is eigenlijk niks anders dan het bloed der verzoening op u sprenkelen. Niemand uitgesloten. Nee, het blijft niet in de lucht hangen. Je hoeft ook geen grote reis te maken om er te komen. Romeinen 10 vers 6. Want er is er één geweest die een grote reis gemaakt heeft. Christus. En hij daalt vanmiddag van bovenaf naar beneden. En hij heeft dat woord in ons gelegd. Het woord der verzoening. Waarom bloed? Dat is helemaal niet zo'n prettige gedachte, toch, bloed? Stel je voor dat je naar huis gaat straks en je kleding zit onder het bloed. Misschien is het eerste wat u doet om het in de wasmachine te stoppen. Want dat ziet er helemaal niet prettig uit, bloed, toch? Sommigen kunnen niet eens tegen bloed. Die vallen flauw of zo. Maar waarom heeft God nou bloed uitgekozen? Nou, omdat de Bijbel leert dat bloed het symbool is van het leven. Als het bloed uit je weg vloeit, zegt de Bijbel, dan vloeit het leven uit je weg. Nog sterker, dan vloeit de ziel uit de mens. Als het bloed uit hem vloeit, vloeit de ziel uit de mens. Dus bloed is een symbool wat God heeft uitgekozen, niet ik, maar God. Om het leven uit te beelden, het leven met een hoofdletter. Daarom gaf Christus ook zijn bloed. Hij gaf als het ware zijn leven. Nou moet u goed luisteren hoor. Maar het bloed is er niet voor u. Het bloed is er voor God. Ik zal het u bewijzen. Als de engel van het verderf door de straten van Egypte gaat, dan gaat hij de huizen voorbij waar bloed aan de posten gestreken is. Het bloed is voor God. Als God bloed ziet bij u, dan gaat hij u voorbij. Waarom? Nou, omdat dat bloed het symbool is dat er één gestorven is in uw plaats. En daarom zit dat bloed aan de post. En als er één gestorven is, hoeft er geen tweede te sterven. Hoort u het? Als er geen bloed aan uw posten zit, dan komt de engel binnen. Al leg je een miljoen voor hem neer, maar hij zal niet uit uw huis wijken. Hij zal niet eerder uit uw huis vertrekken voordat u gedood bent. Dat het bloed van u vloeit. Maar te laat. Te laat. Al wilde u proberen aan die engel uit te leggen, hij zal naar u niet luisteren. Er is geen genade meer. Het is voorbij. Vanmiddag zit u hier in de kerk. Misschien wacht u ergens op. Ik denk het zomaar. Heel veel mensen hebben een afwachtende houding. En zeggen, nou ja, we kunnen nou helemaal niks. En we zijn dood. En we zijn geestelijk dood, dus wij kunnen gewoon niks. Afwachten maar. Afwachten wat ons overkomt. En hopen dat je maar uitverkoren bent. Want dan komt het alleen goed. Wachten op wat God moet gaan doen. Ik wil u hiervan verlossen van deze gedachte. Want u kijkt naar de toekomst en u wacht wat God gaat doen. Maar ik ben geroepen vanmiddag om naar Urk te komen om te vertellen wat God gedaan heeft. Zeg nou vanmiddag niet, voor mij niet. Per definitie niet, dominee. Want mijn handen kleven van bloed. Volgens mij kan heel Urk zalig worden, behalve ik. Ik heb gezondigd tegen beter weten in. Wacht even. Ik kom u iets verkondigen, iets vertellen wat God gedaan heeft. Wat heeft God gedaan? Mijn Bijbel leert dat het woord der verzoening 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden daar op die heuvel daarboven. Daar gingen er twee de berg op, de Vader en de Zoon. Daar was u helemaal niet bij. Met andere woorden, alles wat u denkt dat erbij moet van u, kan er niet bij en mag er niet bij. Want het was een zaak tussen de Vader en de Zoon. En daar heeft die Vader samen met de Zoon het in orde gemaakt. Daar heeft de Zoon de Vader gekust. Een zoen gegeven. Een zoen van vrede. Een kus van vrede. Daar heeft Christus de wereld, de kosmos, met zichzelf verzoend. Dat heeft zijn bloed gekost. Hij heeft zich opgeofferd daar op die heuvel. En de krijgsknechten die kwamen en hebben zijn zijde doorstoken en er kwam bloed en water uit. Bloed, wat roept, niet om wraak. Dat was het bloed wat aan uw handen kleeft. Dat roept om wraak. Maar dat bloed van Jezus, dat riep om verzoening. God had het zo kunnen laten in 2 Korinthe 5. En kunnen zeggen, ik ben verzoend met Christus. Maar verzoend met Christus wilde zeggen dat al degenen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, die zijn met God verzoend, zegt mijn Bijbel. En dat woord der verzoening van 2000 jaar geleden heb God gelegd in mijn hart, in al zijn knechten zijn hart. En dit is het woord het welk wij u prediken. Ik sprenkel vanmiddag in opdracht van mijn meester het bloed op uw kleding. Het ligt binnen handbereik. De woorden van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt u van alle zonden. Die woorden komen tot u als bloed wat gesprenkeld wordt op uw kleding. En nu komt het. Nu komt het. Dat bloed is binnen handbereik. Ook voor u. U die altijd dacht dat het zo ver bij u vandaan lag. En u die zo vaak uw best gedaan hebt om dat bloed te bereiken. U die dacht, ik moet opklimmen tot in de hemel, anders is het straks voor mij verloren. Maar het is mislukt. U kachelde elke keer terug. U viel zelfs toen u er bijna was van de hoogste spot af en u lag daar in de modder. En nu komt dat woord der verzoening, dat moet u niet gaan halen, maar het wordt bij u gebracht. Ik geloof dat dat het geheim is van het evangelie. Er zijn heel veel mensen die zoeken naar Jezus. Maar je hoeft niet naar Jezus te zoeken. Want hij komt vanmiddag tot u, ongevraagd, ongewild. En hij sprenkelt vanmiddag het bloed der verzoening op uw kleding. Met de bedoeling om u te verdelgen. Nee. Hij heeft maar één doel, om u te behouden. Maar u hebt één ding nodig om vrede in uw geweten te krijgen. Dat is geloof. U hebt geloof nodig. dat wonderlijke iets, dat vertrouwen op het woord, wat je nooit gezien hebt. Je hebt het bloed nooit gezien, maar je hebt het gehoord. Het is gesprenkeld op jouw persoon. En wat is dan geloof? Geloof is dat een ieder die achter dat bloed schuilt, die is behouden. Een ieder die daarop vertrouwt wat God beloofd heeft, die is gerechtvaardigd. Diens zonden zijn vergeven. Ik wil dat u vanmiddag nadenkt en beseft wat er gebeurt hier in de bron. Want dit is de bron. Dit is waar het om gaat. En al dat andere geklets van ons, dat gedogmatiseer, dat geredeneer, het is als vloeken. Omdat je niet wil schuilen achter het bloed. Dat bekende verhaaltje wat u al zo vaak gehoord hebt, is misschien wel goed om het weer te horen. Dat er in Egypte zo'n jongetje was wat aan zijn vader vroeg: vader, zit er toch wel bloed aan de posten? En dat die vader zei: jongen, geloof het. Ik heb het er aangestreken. Ja, maar vader, u hebt het toch wel gedaan aan de goede deur. U hebt er toch wel genoeg bloed aangestreken. Ik wil het zien. Nee, zei vader, ik heb het er aangestreken. Maar die jongen kon niet rusten voordat hij het gezien had. Ik ben bang dat er in de kerk ook zo heel veel mensen zitten. Die zeggen: ik moet het wel eerst zien. Ja, weet u waarom? Omdat u het niet gelooft. Maar dat jongetje, dat moest leren. Wat moest hij leren? Wat hij met geen oog gezien had. Maar wat hij geloofde, omdat vader het zei. Dat was het behoud voor dat jongetje. Want dat bloed was er niet voor dat jongetje. Dat bloed was er voor God. Want als God dat bloed niet zou zien, dan zou die binnenkomen. En zo is het vandaag nog steeds. Als God het bloed ziet waar u achter schuilt, waar u mag weten dat je als een goddeloze veilig bent achter het bloed, daar gaat God uw leven voorbij. In de zin van voorbij, hij vergeeft. Omdat een ander zijn bloed heeft gestort voor jou. Dat een ander de prijs heeft betaald voor u. Dat kun je alleen maar weten. En dat moet je ook weten door het geloof. Zo wonderlijk is geloof. Heel veel mensen zijn bang van geloof. Ze vertrouwen liever op de werken dan dat ze vertrouwden zouden op de woorden van God. Ik probeer het eenvoudig te doen. Misschien voor u te eenvoudig, maar straks misschien geraakt naar huis. De woorden maken ons zalig. De belofte van het evangelie behouden ons van de eeuwige dood. Want u hoort het regent bloed. Het bloed van Jezus Christus. Geloof je dat? Reinigt je zo volmaakt, zo volkomen, dat je in de ogen van God een rechtvaardige bent. Nee, niet in uw eigen oog. Als u naar binnen blikt, dan slaat de schrik u om het hart. Dan voelt u donder en voelt u bliksem van de Sinaï. Maar als u vertrouwt op de woorden die God ons toevertrouwd heeft, dan zult u enigermate vrede ervaren, vrede met God. En mag u roemen in het bloed van Jezus Christus, wat reinigt van alle zonden. Daarom moest Jezus sterven. Het was niet genoeg dat hij leed. Het was niet genoeg dat hij kroop door de hof van Gethsemane. Ja, hij werd daar geperst als een olijf. Zoals een olijf in de wijnpersbak wordt geperst en het sap eruit wordt geperst, zo werd onze Heere geperst. Er moest bloed tevoorschijn komen. Het werd uit zijn poriën geperst. Zo duur was de prijs die hij betaalde om dat bloed te kunnen sprenkelen door de bediening van het woord op u en op uw kinderen. En toen hij stierf, toen werden zijn benen niet gebroken, maar toen werd de speer doorstoken naar het hartzakje van Jezus. En de soldaat trok de speer uit de zijde van Jezus en er stroomde bloed en water uit. Dat bloed, dat heb ik meegenomen. Ik bedoel het echt heel eerbiedig. Dat bloed heb ik meegenomen in de belofte van het woord. Want als we de belofte niet hadden, en als ik niet wist dat die belofte bij God vandaan zouden komen, dan zou ik u voor de gek houden. Maar deze woorden zijn getrouw. En deze woorden zijn betrouwbaar. U kunt gereinigd worden. Zoals u hier in de kerk zit. Op dit moment, plotseling, zomaar, radicaal, ineens. Want deze is mijn geliefde zoon. Deze, die bloedbruidegom, dat is mijn geliefde zoon. En ik wil dat jullie naar hem luisteren. Dat jullie gehoorzamen. Dat jullie voor Jezus buigen. Dat jullie omhelzen wat binnen handbereik gebracht is. Want niemand kan eraan en kan zeggen het was niet voor mij. Maar misschien zegt u wel, dit is te gevaarlijk. Dan kan iedereen zomaar zeggen, ook voor mij. Nou, probeer maar. U doet net of dat geloof een prestatie is. Dat geloof een ander woord is voor werken. Iets minder heftig, iets minder zwaar en heel gemakkelijk. Maar u begrijpt niet wat geloof is. Geloof is iets wat God aan u geeft, dat komt niet bij u vandaan. Dat bloed kwam ook niet bij u vandaan, dat bloed kwam bij God vandaan. En dat geloof dan, dat komt ook bij God vandaan. Waar dan? Nou, in het bijzonder hier vanmiddag, in dit Godsgebouw. Want door het horen van het woord, dat kan helemaal niet, dominee. De mens is dood. Door het horen van het woord werkt God geloof in je hart. Zo werkt God. Er zijn ook mensen die wachten totdat God zo werkt. Daar ligt de hel mee geplaveid. Het zijn mensen die wachten op iets extraordinairs, op iets bijzonders. Maar er is niks bijzonderder dan dat God je geloof geeft. En ik verkondig u dat hij u dat geven wil. En dat hij dat al laat zien, dat hij dat geven wil, omdat hij het bloed van zijn lieve zoon op u gesprenkeld heeft. Maar als u dit woord niet gelooft, dan acht u het bloed van Jezus onrein. En dan vrees ik dat u voor eeuwig verloren gaat. U wou het nog niet zeggen, dominee, dat dat van afhangt van het geloof, ja. Wie dit bloed niet omhelst, wie deze Christus die in zijn schoot gelegd wordt niet kust, die wordt straks erger gestraft als die prostituee. Als Sodom en Gomorra. Het gaat over jou, hè, vanmiddag. Niet over je buurvrouw. Niet over je vriend of zo. Maar het is een hele persoonlijke boodschap. Dominee, mogen we dan geloven? Mag dat wel? Is dat niet brutaal? U weet toch wat we op ons kerfstok hebben? We hebben de eeuwige dood verdiend. We hebben geen recht op leven. Ja, ik begrijp het. Maar het bloed wat God sprenkelt op u is een teken van Gods barmhartigheid. Is een teken dat God bewogen is over uw lot. En dat God wil dat u niet verloren gaat, maar behouden wordt. Alleen door bloed. Alleen door het werk van een ander. Ik ga dat punt bloed afronden. Nog een tekst om straks bij de koffie of bij de maaltijd over na te denken. Moet u horen. Die niet werkt, die krijgt straks loon. Oneerlijke. En die hard werkt, krijgt straks geen loon. Is God dan onrechtvaardig? Nee, maar ik ben wat vergeten. Ik ben een tussenzinnetje vergeten waar het mee staat of valt. Die niet werkt, maar gelooft in hem, die ontvangt straks loon. Eerlijk? Rechtvaardig? Je hebt er niet voor gewerkt. Mijn jongen, het kon ook niet, maar het hoeft ook niet meer. Want al dat werk van jou wordt niet uitbetaald. Wat wordt er uitbetaald? Als je vertrouwt. Vertrouwt op hem die een goddeloze rechtvaardigt. Wie daarop vertrouwt. Ben u dat? Nee, geen heilige. Geen bidder. Geen serieus meisje wat zo tevreden is met zichzelf. Maar jij, die in de modder ligt, in het moeras, die wegdreigt te zinken in de eeuwige dood. U kunt zonder werk, zonder prestatie, zonder inspanning, zonder geld, kunt u behouden worden. Ik weet niet of u het ermee eens bent, maar een ander wil voor u werken, volmaakt en heilig. Zijn naam is Jezus. Hij heeft gewerkt en hij heeft het volbracht. Niemand kon van hem zeggen dat hij één zonde gedaan had. En hij werkte niet voor zichzelf. Hij heeft voor u gewerkt. In de hof. In de wijnpersbak. Daar aan het kruis als een schandvlek tussen hemel en aarde. Toen heeft hij gewerkt. En hij heeft loon gekregen. Loon op zijn arbeid. Nee, niet voor zichzelf. Maar om het u uit te delen. Want wie in de Zoon gelooft, die ontvangt het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis. Zo wordt u zalig. En als u zo met een van die broers die daar hangen links en rechts van Jezus tot de erkentenis komt dat u de eeuwige dood verdiend hebt. En dat u zegt, Heere, als ge in uw paradijs zult gekomen zijn, denk aan mij. Ik zeg u, het paradijs zal voor u opengaan. Deze jongen die mocht naar huis. Maar u mag nog niet naar huis. Want u zegt misschien wel, dit is een goedkope genade. Ik vertrouw het niet. Dat dacht ik al. Want er moet natuurlijk wat bij. Ja, natuurlijk. Het is niet compleet. Natuurlijk. Dat zegt Rome ook. Dat zeggen de moslims ook. Maar wij zeggen dit niet. Want God zegt het niet. Je wordt alleen maar gerechtvaardigd door het eenvoudig vertrouwen in Christus Jezus onze Heer. Er waren mensen in de geschiedenis, ook in de Galatenbrief, die wilden er wat bij doen. Dat was vertrouwder. U ook, hè? U wilde er ook wat bij doen. Dan heb je tenminste wat in je vingers. Je doop of je besnijdenis. Ja, het is wel het geloof, dominee, maar wat moet er dan nog bij? Paulus zou tegen u zeggen, vervloekt bent u, vervloekt. Omdat u er wat bij doet. Ja, maar besnijdenis, dat is toch een instelling van God. Hoe kan Paulus dat nou zeggen in de Galatenbrief in Galaten 5? Alleen rechtvaardig in de ogen van God, omdat ik op zijn woord heb vertrouwd. Meer niet. Als je er iets bij wil doen, zegt Paulus, onderhoud dan heel de wet. Wie is daartoe in staat? Nee, niet om één gebod erbij te voegen, maar wie is ertoe in staat om de wet van God te onderhouden? Niemand van u. U kunt alleen zalig worden zonder werken. Nou, ik vind dit een geweldige evangelie, dominee, dan kan ik gewoon in de zonde blijven leven. Mis. U hebt het niet begrepen. Want zullen we dan in de zonde blijven leven omdat we uit genade zalig geworden zijn? Nee, zegt Paulus in Romeinen 6, dat zij mij verre. Maar Paulus, dit moet je mij uitleggen. Wat bedoel je dan? Want als jij zegt dat er meer genade bij God is dan zonde, dan kunnen we toch gewoon in de zonde blijven leven? Nou, leg daar je hart maar naast. Ja, als je vanavond zegt in de kerk, ik geloof. Oh ja? Ja, straks staan ze aan de hemelpoort, dat is waar. En dan zouden ze zeggen, doe ons open, want wij hebben in Jezus geloofd. Nee, dat zeggen ze niet. Dat staat er ook niet. Wat waren dat voor mensen dan? Nou ja, die hadden hele bijzondere dingen allemaal. Misschien wil u dat ook hebben, bijzondere dingen. En ze zeggen, doe ons open, want wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En dan zegt Jezus, ja, maar jullie hebben wel in mij geloofd, maar... Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik wil dat jullie weggaan. Want jullie zijn werkers der ongerechtigheid. U toch niet, hè? Dat je roemt in genade, maar ondertussen misbruik je de genade om erop los te leven. Toen zei Rome... Dit is een gevaarlijke leer. Wij moeten zeggen, het is genade en er moet ook werken bij. Dan is het betrouwbaar. Want als mensen niet laten zien uit hun werken dat ze God vrezen, dan bedriegen ze zichzelf. Zo gaat het fout bij Rome en bij ons. En in uw leven, denk ik. Ik denk van in uw leven. Want u hebt in de vrijheid gestaan die er was in Christus Jezus en u bent die vrijheid kwijt. Want u mist het een en ander. Het klopt niet. Ze zeggen tenminste om mij heen dat het niet klopt. Wat is er aan de hand daar Paulus in Romeinen 6? Jij hebt het daar over het kruis. Wat is het kruis? Voor wie is het kruis? Voor mij. Dat meent u niet. Het bloed is er voor God. En het kruis is er voor mij. Wat predikt mij dat kruis dan? Mijn dood. Nee toch. Dat ik moet sterven. Waaraan? Aan mijn ego. Aan mijn ik. Aan mijn oude mens. Daarom heeft God het kruis gegeven. Om die oude mens te doen sterven. Ik maak geen fout. Er staat toch in de Heidelberger afsterven. U doet net alsof het een gepasseerd station is. Dat is het ook. Al degenen die waarlijk in Christus Jezus zijn. Die zijn gestorven. Paulus zegt in Romeinen 6 dat de oude mens niet meer in mij heerst. Vroeger wel. Ik weet dat u wil het allemaal omdraaien. U wil eerst uw oude mens doden en de zonde doden en dan tot Christus gaan. Maar het is andersom. Je komt als een goddeloze tot Christus. En je omhelst het bloed als een zondares. Die geneigd is tot alle kwaad. Maar al degenen die tot Christus gekomen zijn, die sterven en die zijn gestorven aan hun oude mens. Daar is het kruis voor. Paulus zegt in de Romeinenbrief dat hij samen met Jezus gekruisigd is. U ook? Nou moet u niet kreunen en steunen en niet gaan klagen en gaan jammeren. Maar u bent toch zeker wel verblijd. Verblijd dat uw oude mens gestorven is. Dat is toch je grootste vijand. Wanneer Christus je toch dierbaar wordt, dan is toch de dood van de oude mens, als je dat mag weten. Hoe dan? Door het horen. Waarvan? Ik heb geen kruis bij me. Ik neem ook geen kruis mee. Misschien is dat wel oud-testamentisch. Dan heb je weer zo'n plaatje. Maar u hebt geen plaatje meer nodig. U hoort de woorden. Welke woorden? Nou, wat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 1 tot en met 6. Wat we gelezen hebben met elkaar. Moet u horen. Mijn oude mens is met Christus gekruisigd. Opdat ik niet langer meer de zonde zal dienen. Maar de zonde die nog in mij overgebleven is, zou doden. Wie is er blij vanmiddag in de kerk verheugd dat zijn oude mens het niet meer voor het zeggen heeft? Dat hij een doodsteek gekregen heeft? Of zoals ik het wel eens zeg, een knak gekregen? Gelukkig maar toch. Je bent die mens toch gaan haten? Die egoïst, die zelfbedoeler, die zichzelf zoekt en die zijn naaste niet lief heeft. Maar Christus zegt, indien je in mij gelooft, dan is die mens dood. Daar heb ik mee afgerekend. Hoe dan? Hoe rekent God dan af met die oude mens? Nou, ik kom hier al heel veel jaren en ik heb dit denk ik bijna in elke preek gezegd. Waarom? Omdat ik geloof dat dit het belangrijkste is in ons leven. Toen ze namelijk vroegen aan Kolbrugge, vertel je bekering is. Misschien gaan we op het puntje van de stoel zitten. Dat zouden wij ook graag willen. Hè? Vertellen van het was 25 augustus en zo. Weet je wel? Een heel lang verhaal en het wordt steeds langer en nog langer en nog langer. Maar Kolbrugge zei, wil je weten hoe God mij bekeerd hebt, dan moet je met me mee naar Gogolta. En we gingen met elkaar in gedachten naar Gogolta. En Kolbrugge zegt, toen mijn meester gekruisigd werd, toen werd ik samen met hem gekruisigd. En toen mijn lieve meester de adem uitblies, toen heb ik door het geloof ook de adem uitgeblazen. Ik ben gestorven daar, samen met Jezus. En ik ben samen met Jezus in het graf gelegd. Hij werd in het graf gelegd en ik samen met hem door het geloof. En hij is uit het graf opgestaan. Uit mijn graf. Hij heeft mijn zonde achter zich gelaten in het graf. En ik ben samen met hem opgewekt in een nieuw leven. En nou mag ik weten, door het geloof, dat God heeft afgerekend met mijn oude mens. Met mijn karakter. Dat God mij een knak gegeven heeft. Dat ik niet meer kan zijn zoals ik altijd geweest ben. Want ik ben samen met hem opgestaan in een nieuw leven. Moet u horen, nog één stapje verder. Ik ben zelfs met hem opgevaren naar de hemel. En door het geloof mag ik weten, dat mijn leven met Christus verborgen is bij God. Waar geen roest en geen mot meer bij kan. En ik ben in Christus een nieuw schepsel geworden. omdat ik met hem gedood ben en met hem opgestaan ben in een nieuw leven. Nou ga ik dat kruis lief krijgen. Gelukkig weet God met mijn oude mens om te gaan. Even tot troost, want anders zou je straks misschien naar huis gaan en zeggen van, ja, die dominee die doet net of dat je overal van verlost bent. Dat heb ik niet gezegd. Ja, in Christus ben je verlost. Dan ben je een nieuw schepsel en al het oude is voorbij gegaan. Daar moet je uit leven. Leef u daaruit? De rechtvaardige die zou immers door het geloof leven. Die rechtvaardig zijn in de ogen van God. Die moeten door het geloof leven. Dat zegt Paulus ook in Galaten 2 vers 20. Dan zegt hij, wat ik nog leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft. Zo wil de Heer dat je leeft. En niet dat je leeft bij wat je voelt en wat er allemaal door je heen gaat, dat is vaak onbetrouwbaar. Als u gaat vertrouwen op wat u voelt en wat u ervaart en wat ze u allemaal zeggen, dan komt u in het donker te zitten. Dan raakt u de vrede met God kwijt. Dan hebt u geen gemeenschap meer met de Heer Jezus. Het kruis, gelukkig kruis. Het doet wel zeer, je roept wel au, want het is iets van je ik en van je ego, wat je zo gekoesterd hebt in je godsdienst, al zo lang. Maar God rekent ermee af. Voor God is het allemaal voorbij. Leef dan zo. Leef zo, zoals God erover denkt. En val niet terug in jezelf. En denk ook niet bij jezelf, nou ben ik een heilige geworden, want dat ben je niet. Je bent in Christus heilig en je bent in Christus volmaakt. We hebben ze allebei nodig. Het bloed tot verzoening. En het kruis tot doding van mijn oude mens. Je kan een drankwinkel op slot doen. En je kan geen wijn meer verkopen en sterke drank om die dronkaard van zijn dronkheid te verlossen. Maar zolang als de fabriek nog produceert, dan weet de dronkenheid wel aan zijn drank te komen. God heeft de winkel niet gesloten, maar hij heeft de fabriek geknakt. Hij heeft het een doodsteek gegeven. Hij is dood. En dat moet ik elke dag horen. Om zo te leven, ik ben gestorven. Samen met mijn meester. En zo gaan we naar huis. Alleen u gaat niet naar huis, zo u gekomen bent. U hebt het liefste wat God had. Hebben wij als dienaars van Christus in uw schoot van uw hart gelegd. Door het woord. Niet letterlijk, niet mystiek, niet visueel. Maar we hebben de woorden, de belofte, hebben we in uw hart gelegd. Nog een keer, nog één keer, met het bevel, een opdracht van geloof en van bekering. En een ieder die uit de diepte van zijn hart zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. Dan hangen er als het ware 12 koorden uit de hemel, die u mag aangrijpen, waar u uw leven aan toevertrouwt. Ik geloof in God de Vader. En ik geloof in God de Zoon. En ik geloof in God de Heilige Geest. Daar hang je dan. Tussen hemel en tussen aarde. Aan de koorden van Gods belofte. Zo word je straks binnengehaald. Laat die koorden niet los. Je valt te pletter. Houd je vast. Hou vast aan hetgeen wat God beloofd heeft. En straks niet gaan redeneren die dominee zegt dat we vast kunnen houden. U die de Heere vreest, u hebt toch de Heilige Geest ontvangen? Waarom hebt u die gekregen? Omdat u zelf niet in staat was, maar de Geest doet het in u. Houd dan vast hetgeen gij hebt. Amen. 119, het laatste vers. 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, is een gelovige, is een kind van God, hè? Is iemand die in Christus Jezus is, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in het rechte sporen. Het 88ste vers van Psalm 119. Laten we bidden en danken, gemeente. Liefste meester, uw dood was mijn dood. Uw opstanding was mijn opstanding. Uw hemelvaart was mijn hemelvaart. En nu is mijn leven met Christus verborgen in God. Wanneer komt de dag dat u terugkomt? Dat u zal zeggen tot de graven, kom eruit. Dat u ziel en lichaam verenigt. En dat wij hier op aarde, samen met u, eeuwig mogen leven. Gereinigd, verzoend, gezuiverd door het horen van de belofte van het evangelie. Als parels die schitteren aan de hemel. Als koorden die uit de hemel neerdalen. En u hebt ze bij ons gebracht. Of het geloven willen of niet. Misschien verzet alles zich van binnen hier tegen. Misschien voelen we onze ego, onze vijandschap tegen genade. Om niet gratis. Daar verzet zich ons mens zijn tegen. Maar gelukkig bent u sterker. U hebt me overwonnen, zegt de profeet. U hebt door uw liefde mijn hart gebroken. En u hebt mijn weerstand geknakt. En ik mag voortaan leven in het vertrouwen dat u onze bruidegom bent, lieve Heer Jezus. Ik bid voor hen die hier zitten zo koud als een steen. Misschien wel dat de lelijke woorden in hun hart opborrelen naar omhoog. Zou zomaar kunnen. Ze vinden het gemeen en niet eerlijk. Die uitverkiezing. De een wel en de ander niet. Wat kan een storm in het hart van een man of een vrouw? Of misschien ook wel vanmiddag, omdat het te dichtbij kwam. Was het nou maar binnen handbereik, dan zouden we kunnen zeggen, ik kan niet lopen. Ik kan niet er naartoe komen. Ik heb geen kracht. Ik ben dood. Maar nou hebben we het zo dichtbij gebracht, dat niemand kan zeggen, ik kan er niet bij. Lieve meester, het wordt misschien tijd om schuld te belijden. Die vrome praatjes van ons, die hebben ons heel lang op de been gehouden. Al die excuses die we hadden, blijken vijandschap te zijn tegen de genade van onze Heer Jezus Christus. Bedankt voor dit woord. Misschien wel schokkend. Misschien wel deed het zeer. Misschien gaan we naar huis met de gedachte. Zou het echt waar zijn? Als dit waar is, wie moet dan nog verloren gaan? Uw liefde zal het niet aan liggen. De bereidheid om ons te zaligen, daar zal het niet aan liggen. Het ligt aan één ding. We zijn Adamieten. We zijn boeven. We zijn criminelen. En het is huspot in ons hoofd. En we zoeken het leven hier beneden. Lieve meester, bedankt voor uw evangelie. Het zal zijn sporen trekken. Bij onze jongens en bij onze meiden, bij de mannen en de vrouwen. Uw naam, die zal alle lof en alle eer en alle dankzegging ontvangen tot in eeuwigheid. Amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt in Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.